Nou heren, krijg een nieuwe baas, hè? Premier Wilders zou je toch verwachten aan deze uitslag. Ben je er al aan gewend?
Nee, ik moet nog even wennen.
Oh, en jij Bas?
Ik ben er zeker niet aan gewend, nee.
Niet aan gewend, oké. Nou, we gaan wel even kijken hoe het zover gekomen is. En misschien ook een beetje wat nu, maar wel door de lens van gedragspsychologie. Niet alleen onze eigen mening die we politiek hadden. Want ja, ik geloof niet dat een van ons Geert Wilders heeft gestemd, hè? Dus geef dan meteen maar
nee. Ik dacht het niet, nemen.
Nee, nou ja, goed. Vaste luisteraars wel, dus gefeliciteerd met de overwinning. Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van SUNY Alchemist over beïnvloeding, hoe je het kunt herkennen en er zelf wijzer van kunt worden. En vandaag gaan we het hebben over premier Wilders en leiderschap en wat er in ons hoofd is gebeurd. En Tom, jij had daar een LinkedIn post over. Wat jij de laatste week van de verkiezingen eigenlijk hebt zien gebeuren. Mm-hmm. Hoe je dat vanuit gedragspsychologie kunt duiden. En ik vond dat wel interessant.
Ja. Nou ja, de korte samenvatting is eigenlijk dat... het is niet mijn stelling. Ik denk dat dat hier een gedragen frame is die we de voorbije jaren gezamenlijk ook ontwikkeld hebben. Maar het idee is dat uiteindelijk verkiezingen zijn populariteitswedstrijden rond leiderschap. De vraag die mensen onbewust beantwoorden in het stemhokje is... Wie is de leider die ik meest vertrouw? En alle inhoud, alle verhalen, alle standpunten, had ik toen scherp gezegd, zijn eigenlijk volstrekt irrelevant. Of, misschien om het beter te zeggen, zijn niks anders dan een soort middel over de rug waarvan uiteindelijk mensen hun onbewuste brein een beeld opbouwt van vertrouw ik deze leider, hou ik van deze leider en zie ik die als een daadkrachtige leider. En dus ik denk dat misschien ook nu weer na de verkiezingen wel degelijk een heel bruikbare lens is om te gaan kijken wat er gebeurd is, waarom bijvoorbeeld die laatste eindsprint van Wilders zo spectaculair was.
Maar jij zegt er ook altijd bij, Tom, is dat inhoud doet er eigenlijk niet toe. Mm-hmm. Is volledig ondergeschikt aan die leiderschapsexperience. Hè? Mm-hmm. En vertrouwen, daar heb ik zelf altijd wat twijfel over hoe belangrijk dat is. Ja. Of misschien, nou ja, als het maar bij iedereen heel laag is of zo, wordt dat ineens minder belangrijk. Maar vooral het interessantste eraan is, het is dus, je stelt jezelf onbewust de vraag, wie kan het voor mij voor elkaar krijgen? Wie kan mij veilig houden? Ja. Of wie is de sterkste? Wie is de opperaap? En de inhoud daarbij, daar kijken we dan nauwelijks nog naar. Behalve mm-hmm. in extreme gevallen.
Ja, of misschien is de nuance, er is een soort basislaag van mensen die ook trouw op een bepaald soort clubje stemmen. Maar ja, er was 60-70% aan twijfelen.
Voor die mensen, zoals ik, is de inhoud wel belangrijk, maar is ook meer een soort afcheck van, staat er niet iets in waar ik echt niet mee kan leven?
Ja.
En er is een soort geruststelling als je een stemwijzer invoelt en je komt bij je partij uit waar je al wel uit wilde komen.
Ja.
Dus de inhoud is een soort drager. Die kan in het leiderschapsprofiel gebruikt worden als op de onderwerpen die voor jou belangrijk zijn, die persoon ook de beste antwoorden lijkt te hebben. Maar het is niet een soort van wetenschappelijke studie van... De omzicht had allerlei inhoudelijke grote plannen.
Ja.
Maar daarmee ben je niet automatisch een leider in ons hoofd.
Nee.
Dat is geen leiderschap.
Nee, klopt. En ik had toen in dat stuk ook gezegd dat tv-debatten zijn een soort pressure cooker, waarin dat eigenlijk een enorme kans gecreëerd wordt om juist jezelf neer te zetten als leider. Want mm-hmm. het is een context van strijd, van discussie, van aangevallen worden, van verdedigen. En dan krijg je heel sterke signalen, heel sterke feedback. De kijker krijgt heel sterke feedback van wie komt eigenlijk bovendrijven.
Het is eigenlijk een soort schoolplein waarin de verhoudingen gezet worden onderling. En je kijkt wie de leider is van het schoolplein.
Ja,
Maar jij duidde het even los van de inhoudelijke de verhoudingen tussen die keuzes die je hebt, hè, want de keuzes zijn beperkt. Er zijn 17 miljoen mensen, je kunt niet op allemaal stemmen.
Nee, helaas.
In de debatten zie je er nog 3, 4, 5, 6 afhankelijk van het debat. Maar jij gaf ook aan, hè, de twee principes uit gedragswetenschap, mental availability. Dus hoe duidelijk zit die persoon of die naam in ons hoofd?
Ja.
Waar Pieter Omtzigt natuurlijk eigenlijk maanden de koploper in was. Het ging alleen maar over Pieter Omtzigt.
Dat klopt.
En de laatste week, ook doordat Pieter Omtzigt zei, heb het maar wat impliciet zei, niet letterlijk, maar heb het maar wat minder over mij, want ik weet niet of ik premier wil worden. Dat Geert Wilders opkwam.
Ja.
En de tweede aspect wat jij aangaf ook is de distinctiveness. Dus onderscheidendheid ten opzichte van de ander. Dus je hebt vijf keuzes. Maar als er één echt duidelijk anders is, dan lijken die andere vier vanzelf een beetje Sky Radio, beige, hetzelfde te worden.
Ja, absoluut.
Maar ik denk dus wel dat er nog één factor bij zit die misschien wel iets minder belangrijk is. Maar ik, ik heb altijd het gevoel dat kiezers wel een soort van onderliggend sentimentgevoel hebben van we vinden dat dingen anders moeten. Zeg maar, dat is wel iets wat ze dan bijvoorbeeld hebben van het werkt nu niet voor mij, dingen moeten anders. En dan gaan kijken, maar van de leiders die dat vinden, wie vind ik daarvan het sterkste, zeg maar. En wat je natuurlijk in de laatste dagen zag, dat Omtzigt eigenlijk, denk ik, voor heel veel mensen niet sterk genoeg, te twijfelachtig, geen beslissingen kon nemen, te zwak leek. En dan ineens, maar ik wil dus toch dat het anders gaat. Wilders zit al voor het gordijn op de een of andere manier. Weet je, die uitdrukking van, is het sociaal acceptabel om op hem te stemmen? Dat was ineens zo geworden. En hij toonde zich wel milder en een duidelijke leider, dus was die overstap naar hem heel klein of zo.
Ja. Hij was ook makkelijker. Hè? We gebruiken natuurlijk vaak die drieslag. Hè? Do you like him or her? Do you trust him or her? And can he or she do the job? Dat Geert Wilders is op zijn beste variant, die hij de laatste weken liet zien, heeft hij een grote likability. Hij heeft charme. Hij heeft wel de charme met een randje dreiging dat het elk moment kan opslaan.
Zeker, dat vind ik heel spannend altijd.
En het is ook een bully en een pestkop. En die negatieve kanten gaan we echt niet wegpoetsen. Maar hij kan ook charmant en grappig en empathisch zijn en het gevoel geven, hij snapt de vraagsteller bij een SBS6-debat beter. En de rest zien ze vooral als, die staan er niet naast, die staan er tegenover. Ja. Dus die likability is bij hem makkelijker. Pieter Omtzigt is heel trustworthy. Is iets moeilijker likable.
Ja, en toen hij ook nog liet zien dat hij die laatste stap ook niet had.
Ja, en dan can he do the job? Daar gaf hij eigenlijk zelf ook twijfelende signalen over. Ja, dan valt er veel weg. En bij de andere, ja, Frans Timmermans heeft een hate him or love him likability. Dus sommige mensen vinden hem geweldig. En andere mensen die moeten alleen maar denken aan dat hij in een andere taal spreekt en knappen dan al af. Hè? Ja. Ja, trustworthiness hangt heel erg af van vind je hem de redder van links die het voor de gewone man opkomt? Of is het een Brusselse bureaucraat die alleen voor het torentje komt, voor zichzelf? Ja. Nou, daar zit de scheidslijn in. Can he do the job? Ja, daar had ik dan zelf nooit zo'n moeite mee. Omdat bij hem denk ik dat wel, maar anderen weet ik niet. En bij Dylan Jezelkus was het natuurlijk hoge likability. Trust werd door iedereen op ingebeukt. Je kunt ze niet vertrouwen, je kunt haar niet vertrouwen. Het is de VVD, pas op. En can she do the job? Ja, daar is de jury. Heb je weinig proof points.
Ja, en ik denk niet, dat daar dan ook nog zou kunnen spelen voor een grote groep van dingen moeten anders. We willen breken met de stijl van vroeger. En dan can she do the job? Daarop dat mensen
op
dat
wat verandering.
Ja. Misschien nog over twijfelen.
En dat is misschien het verhaal. Je had inderdaad in de samenleving vooral in deze keer een grote onderstroom, een behoefte, een job to be done, die moest vervuld worden, een behoefte aan verandering. En je had een aantal makelaars in verandering. Je had Omtzigt die heel erg de kaart speelde. Je had Caroline van der Plas. Je hebt Baudet, je hebt Wilders. Dus je werd rijkelijk bediend in je aanbod aan leiders die op die veranderde behoefte gingen gaan zitten.
En sociaal waren ze ook nog geaccepteerd door dat Omtzigt erbij zat.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat PvdA en GroenLinks ook uiteindelijk probeerden die behoefte te bedienen. Alleen zag je dat dan in heel dat brede aanbod van aanbieders op de behoefte, op de diepe motivatie verandering, ja, dat daar er eigenlijk echt wel één met kop en schouders bovenop zat. En als de onderstroom vooral een behoefte aan verandering was, dan had eigenlijk Dylan nooit kunnen winnen. Omdat je de belichaming bent van de status quo.
Ja.
Dat zou kunnen.
Het zou kunnen.
Achteraf heb je gelijk, Ton de
Bruyne. Ja, zeker, zeker. Dus ik wil ook absoluut niet. Het is in alle bescheidenheid dat we proberen te duiden, omdat je achteraf een koe in zijn kont kijkt.
Nee, maar ik denk wel dat ook. Ja, als Pieter Omtzigt echt een verandering wil brengen, dan past daar moeilijk bij voor je onbewust in je brein. Dat iemand dan zegt: ja, maar ik weet het allemaal nog niet. Op het laatst zei hij dan wel bij, wil ik het wel, maar bij een zaakkabinet. Dan wordt het allemaal heel
ingewikkeld.
Weet je, als je dingen wil veranderen, dan ren je er eerst op af. En dan voel je jezelf in je hoofd waar de muur bleek te zijn.
Ja. Je wilt een leider ook twee keer hard voor knokt dan de rest.
Ja, en als je al niet voor jezelf knokt, hoe kun je dan voor mij knokken? En ja, dat geeft gewoon onbewust. Het is rationeel allemaal heel verklaarbaar en heel logisch. Vind het super verstandig van hem. Alleen het geeft niet dat gevoel van knokken. En het nadeel van een bully is dat hij, je kunt er veel negatief over zeggen, het is wel iemand die knokt.
Hij kan knokken.
En als hij naast jou knokt tegen degene die jou aan het bullyen was, dan is het soms maar het beste wat je hebt. De minst slechte keus die je daarin hebt. En ik denk, wat mij wel fascineert, omdat ik dat zelf gewoon niet zo kan zien, maar wel snap hoe het werkt bij anderen, is dat je 17 jaar politiek werk en houding en collectieve herinneringen in 2 weken eigenlijk kunt veranderen. Door de mildere variant. Hè. Ik denk ook dat Nou, nu worden wel journalisten verweten dat ze daaraan hebben een frame hebben bijgedragen door hem ook Geert Milders te noemen en bla bla. Maar ik denk dat er ook een soort van ongeloof was dat je die grap gewoon maakt. Dat je denkt, ja, ik maak een grap, want iedereen snapt dat het sarcastisch is. Iedereen snapt dat niemand gelooft dat hij echt mild is geworden. Nou, heel veel mensen wel. Hè, daar wordt ook bijgehaald dat hij 60 is geworden, is dan één keer relevant.
Ja, Mugabe was nog steeds kiwiet op zijn 90ste, dus waar heb je het over?
Ja, goed punt. Maar dat denk ik, ja, dan zou je kunnen verklaren vanuit het onbewuste met de peak-end rule van mensen onthouden niet een gemiddelde van 17 jaar, mensen onthouden het hoogtepunt. En zeker als je naar iemand, of je negatief bent of positief. Als je negatief bent, dan zul je waarschijnlijk de veroordeling door de rechter of minder noemen. Ook niet alles het gemiddelde van 17 jaar Geert Wilders. En wat je de laatste weken nog zag, dit heb ik al eens een keer eerder gezien, dat hij het mild leek te doen, maar we weten allemaal dat hij dat nooit lang volhoudt. Dus dan is het je dieptepunt, je piek in negativisme en het einde combineer je dan en zeg je, zie je wel, niet betrouwbaar. Als je welwillender bent tegenover Geert Wilders, dan is er vast een moment in die 17 jaar geweest dat je om hebt gelachen, dat hij iemand stevig aanpakte waarvan jij het gevoel had, die moet echt aangepakt worden. Of het nou Rutte was. Of Job Cohen een hele tijd of geleden. Klaver. Of Sigrid Kaag. Of Jesse Klaver. Of wie het dan ook was waarvan jij denkt. Of een VN-rapporteur over de Pieten-discussie. Wie het dan ook was die jij vond. Die moet echt een verlangs krijgen. En jijzelf de gelegenheid niet. En hij deed het voor jou. Dat is dan de piek. En ik kan me ook momenten herinneren bij algemene beschouwingen. Dat ik mijn gezicht in de plooi moest houden. Omdat hij gewoon grappig was. Ja. Maar pesterij en grappen kunnen samengaan. Maar als dat jouw beeld is, dan is dat je piek. En dan heb je op het laatste twee weken gezien, zie je wel, dit is de keer die ik eigenlijk altijd al. Dit is de die ik altijd al wilde.
Hij heeft aantrekkingskracht op.
Hij zal wel snappen als ik op hem stem, dat ik stem op de Geert Wilders van de laatste twee weken. En dat hij dat moet volhouden om mijn stem waar te maken. Mm-hmm. Nou, dan heb je een hele besluitende.
En vervolgens kun je ook alles goed praten. Als je nu terugkijkt naar oude appjes, tweets, weet ik veel wat van hem ziet. Verhalen van hem ziet, kun je heel goed praten. Dat je die keuze gemaakt had, dat het toch allemaal klopte. En dat dat er niet toe deed wat er in het verleden gebeurd is. Zo werken we dan natuurlijk ook.
Ja, want dat zie je. Je had een heel mooi voorbeeld van dat hij een paar jaar geleden over Dylan Jezikus zei.
Mag nooit in een kabinet. Nee. Met haar achtergrond echt ondenkbaar. En een schande dat zo iemand in een kabinet komt. En dan nu zo'n tweet. Belachelijk dat ze niet in een kabinet wil.
Ja.
Of Timmermans van de week. VVD moet maar eens even op de bank. En nou, dan gaan ze, zegt ze, nou, we gaan op de bank zitten. En dan zegt Timmermans, ik snap helemaal niets van Dylan. Ja.
Weet je, wat mij vooral erover nadenken en ook dit gesprek die we hebben, is dat er wordt nu vooral de VVD verweten van het is jullie schuld dat Wilders nu aan de macht is. Maar als je hem benadert vanuit dat leiderschaps competitieframe, zoals wij hem benaderen, dan zijn we eigenlijk moeten we zeggen dat de reden waarom Wilders gewonnen heeft, is dat zijn tegenstanders op de diepe motivatieverandering, eigenlijk dat die gewoon gefaald hebben.
Underperformed hebben. Ja.
Ja, die hebben het gewoon laten afweten. Caroline van der Plas heeft het laten afweten. Ze kwam er niet meer bovenuit.
Timmermans
heeft het laten afweten. Pieter Omtzigt heeft het eigenlijk laten afweten, omdat hij gewoon weigerde de plek in te nemen die mensen van hem verwachten, namelijk ga voor de kill en ga op die apenrots bovenin gaan zitten. En hij begon te twijfelen. En Wilders heeft gewoon in de laatste, ik noem het een beetje een soort gorilla in een kleuterklas, die kwam binnen, die mocht eigenlijk meedoen aan de debatten. En het was gewoon echt een home run, omdat hij als enige gewoon helemaal op die behoefte bediende aan sterk leiderschap, die verandering beloofde. Dus mijn stelling zou zijn, het is helemaal de schuld van de VVD niet, het is de schuld van...
Ja, ook dan.
Ja.
Maar bedoel, als je, dan neem ik hem ook op, maar dan als kennelijk de behoefte aan verandering in de politiek zo dominant is,
ja,
dan heeft een partij die daar 13 jaar geregeerd heeft en ook bijgedragen aan die behoefte aan verandering.
Dat klopt.
Ik denk alleen dat het leiderschap discussie ook over iets... Het was niet onvermijdelijk dat het over verandering ging. Maar je had wel heel veel partijen op dat ticket.
Ja.
Net zoals vorige keer, toen Mark Rutte de verkiezingen nog won. Toen was het ticket leiderschap. En toen kwam Sigrid Kaag in de buurt. Door op datzelfde ticket, ander leiderschap, maar wel stabiliteit, ook te gaan zitten en heel veel te bieden. En ik denk wel dat die ruimte gecreëerd is. Ik had zelf die behoefte niet aan een grote verandering. Maar goed, ik ben niet representatief. Maar die 2,5 miljoen mensen hebben ook niet allemaal collectief hetzelfde gevonden. Hè. Nu zie je ook van ja, maar dan je hebt gestemd op en dan krijg je, haal je 1 zin uit het verkiezingsprogramma.
Ja, natuurlijk.
Technisch klopt het, hè?
Ja.
Daar heb je op gestemd. Dat is ook zo. Maar ik snap ook heel goed dat mensen zeggen, ja, ik heb daar niet op gestemd. Ik heb op Wilders gestemd, omdat ik een punt wilde maken.
Ja.
En ik vind dat die nu de kans moet krijgen, omdat ik het wel beu ben. En die anderen zeggen van zichzelf ook, het midden. Ja, dat worden allemaal waterige compromissen. Dus ja, dan help ik ze aan iets wat in ieder geval niet waterig is. Dus dat snap ik allemaal wel. Die uitholling komt ook van binnenuit. En er lag wel natuurlijk dan of voor Pieter Omtzigt een kans. Maar ik wil het hem ook niet verwijten. Hij heeft 0 naar 20 zetels. Dat is knap, hoor.
Ja, zeker.
En hij heeft ook niet al heel zijn leven geroepen, ik word premier. Wilders dan weer wel. En Rutte daarvoor ook. Dus dat is natuurlijk gewoon, tuurlijk had er nog meer in gezeten. Maar de alsof het, zeg maar, die 2,5 miljoen mensen Wilders hebben ingevuld omdat die anderen er niet waren of zo. Ze hebben ook voor Wilders gekozen.
Ja, maar ze hebben voor Wilders gekozen omdat Wilders op dat moment eigenlijk de hoogste leiderschapsbelofte had.
Ik heb ook het idee dat we hier een beetje met de dagstand zitten. Dat we het hier nog vaker over gaan hebben de komende periode. Dat morgen ineens alles weer anders is. En hoe het zich de komende periode ontwikkelt. Dat we er gewoon nog middenin zitten in wat er allemaal aan het gebeuren is. En de hele verandering rond leiderschap die we zien. Als het überhaupt een verandering is.
Dat klopt. En 1 dagstand heeft het nu 4 jaar gevolgen.
Ja, absoluut, ja. We gaan zien hoe het volgende week is.
Okay. Heb je zelf een onderwerp waarvan je denkt, hier word ik beïnvloed of gefukt. Of ik snap gewoon niet dat al die andere mensen in het land iets doen wat ik zelf niet doe. Laat het ons dan gewoon weten via de socials of info@wearesata.com. En als we het over beïnvloeding hebben, liken, subscriben en je vrienden doorsturen. Vooral dat werkt het beste. 5-sterren ratings. Zodat we samen de algoritmes kunnen beïnvloeden en nog meer luisteraars blij kunnen maken.